Certa.
Radio 1.
Carolien de Becker. Achter de feiten.
Een goeie avond. De Antwerps NVA-schepen Ludo van Kampenhout is voor de vierde keer opgenomen in een afkikkliniek. En hij is gestopt als schepen. Wat kunnen we daarover leren? Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. We gaan nog even naar de feiten van afgelopen week. Eigenlijk starten we met de feiten van een paar jaar geleden.
De Antwerpse schepen Ludo van Kampenhout van NVA is opnieuw opgenomen in een ontwenningskliniek. 2 jaar geleden moest hij alles vervangen worden voor zijn drankprobleem. Zijn politieke toekomst is nu onzeker.
Denkt u dat u ooit nog zal hervallen?
Nee, ik ga ervan uit van niet, dat is de bedoeling. Maar men heeft daar wel geleerd om voldoende kritisch en zelfkritisch te blijven.
In Antwerpen stopt Ludo van Kampenhout onmiddellijk.
Nee, het ging niet meer. We hebben inderdaad een aantal kansen gegeven. Ook terecht, hè. Vanuit een menselijk standpunt moet je dat blijven doen. Maar nu hebben we heel duidelijk het signaal gekregen dat in een politieke context Ludo echt niet meer kan herstellen van zijn ziekte.
Ja, en Ludo moest vertrekken, voor de vierde keer opgenomen in de afkikkliniek. En alles wat hij heeft opgebouwd, moest hij achterlaten. Toch alleszins heel zijn professionele leven, die omgeving, zijn vriendin, ook helemaal in de knoop natuurlijk. Maar ja, dat zijn de feiten. Maar ook de feiten zijn dat 8% van de Vlamingen in zijn leven te maken krijgt met een alcoholprobleem. 8%, dat is behoorlijk wat. Wat ervaart een alcoholverslaafde? Hoe ervaart hij eigenlijk zijn verslaving? En hoe ervaart zijn omgeving dat? We gaan eens even kijken achter de feiten. En ik doe dat met Vanessa Laurijsen. Goedenavond, Vanessa.
Goedenavond.
Ex-verslaafde, ex-alcoholverslaafde. Ja, dat klinkt hard, hè?
Nee, wij zeggen eigenlijk verslaafde in herstel of alcoholist in herstel.
Alcoholist in
ja,
herstel,
omdat, ja. Weet je, iedereen zegt zo ex, maar ex is eigenlijk niemand. Het is voor heel uw leven.
Ah, ja. Ja. Ja, dat zegt men, hè?
Het is voor heel je leven, dus ja, wij zijn eigenlijk niet ex, wij zijn gewoon met een alcoholiste in herstel.
Ja, ja, dus je bent alcoholiste in herstel, dat klinkt al veel mooier.
Ja.
Maar ook wel hard natuurlijk, hè? Dat zorgt ervoor dat je nooit echt afgekikt bent, of wel?
Ja, jawel, je bent wel afgekikt, maar een herval kan altijd komen als je eigenlijk jezelf niet goed in de oog houdt of dat je in situaties gaat brengen die je weet dat moeilijk kunnen zijn voor je. Mm-hmm. En die moet je proberen te vermijden.
Ja, oké. Okay. Ondertussen ben je ook ervaringsdeskundige en expert. Je bent verslavingstherapeute bij Action on Addiction. Je bent zelf 3 keer opgenomen.
Ja, klopt.
Waarvan dus 2 keer hervallen, maar je bent nu al meer dan 4 jaar sober. Ja. Dat is proficiat.
Dank u, dank u.
Hoe kijk jij naar het verhaal van Ludo van Kampenhout?
Ik vind het heel erg voor hem, sowieso. Ik denk dat er ook enorm veel druk op hem lag. En ook met zijn carrière, hetgeen dat hij doet, de media dat er direct opspringt. Als iemand hervalt, is er een grote teleurstelling. Sowieso voor jezelf, maar ook voor de naast en voor de omgeving. En dat er dan nog eens, denk ik, alle media op gaat gaan. Ik denk dat dat voor hem afschuwelijk moet zijn om zich nu zo te voelen.
Dat dacht ik ook. Ik dacht, die schaamte moet enorm zijn.
Ja sowieso. Ja. En die schaamte gaat hem terug moeten overwinnen. Want die schaamte, dat is een gevaarlijke ook wel. Mm. Om daarin te blijven hangen.
Ja, je spreekt uit ervaring. Maar laat ons eens even teruggaan naar het begin. Bij jou is het begonnen in 2011. Hè. Daarvoor moeten we terug naar 2011. Waarschijnlijk wel vroeger, want een verslaving komt niet zomaar uit de lucht gevallen.
Nee sowieso niet. Vroeger, als ik terug ga kijken, maar dat heb ik pas kunnen doen als ik afgekikt was, als ik in mijn herstel ben gekomen. Als ik terug ga kijken, zo rond mijn 14, 15, was er zowel wat van alles gebeurd rondom mij. En ik ben zo'n beetje beginnen rebelleren tegen de maatschappij. Ik heb het ontdekt als ik ging drinken, dat ik eigenlijk alles kon vergeten. En toen heb ik eigenlijk voor mezelf wel een beetje een vluchtweg ontwikkeld. Mm-hmm. Maar ik had dat nog wel niet door.
Ja, ik las deze week al dat heel veel pubers, zelfs onder de 16 jaar, al alcohol beginnen drinken.
Ja, jonger zelfs. Ja,
wat doet dat met jou als je dat leest?
Ik vind dat heel moeilijk om daar iets over te oordelen. Omdat het is sowieso niet goed, want heel het puberbrein komt gewoon, de ontwikkeling wordt volledig verstoord. Sowieso, hoe jonger ze beginnen, hoe meer kans op een verslaving, zeker en vast. Maar wat doet dat bij mij? Voor sommigen, je kunt het soms ook niet tegenhouden. Je kunt moeilijk zeggen van oké, ze mogen niet meer drinken. Mm. Ik heb zelf een dochter van 16. Ik weet hoe gevaarlijk dat is. Ik weet wat een verslaving kan doen. Maar ik ga haar niet verbieden van oké, jij mag nooit geen glas drinken. En
maar was je toen al verslaafd? Toen je
Nee, helemaal niet. Nee, maar dan wordt het eigenlijk al wel. Als je ziet, het begint eigenlijk tussen je 9 en je 21, als je in je adolescentie zit eigenlijk, door je ontwikkeling. Dus als je dan begint te drinken in je puberteit, dat maakt heel veel mis van boven en je puberteit wordt verstoord. Mm-hmm. Ik merkte aan mezelf ook wel, of je merkt dat wel meer, dat mensen eigenlijk in herstel komen soms, maar ook nog een beetje in hun puberteit zitten en uit de puberteit moeten komen.
Ah, echt waar?
Ja. Ja, als er op vrij jonge leeftijd...
Tijdens een midlife-crisis is dat vaak.
Ja, dat kan ook wel zijn. Ja.
Ja, het was eigenlijk tijdens je rond je midlife ergens dat je echt een probleem begon te ontwikkelen. Hè?
Ja, ik...
Hoe is dat begonnen?
Ik ben eigenlijk iemand geweest dat altijd dacht, ik kan het wel alleen. En er is wel wat op mijn pad gekomen. Alleen blijven doen. Ik ben dan uiteindelijk met mijn kinderen... is er een scheiding gekomen met de papa van mijn kinderen. Ik ben alleen gaan wonen met mijn kinderen. En ik weet niet wat dat bij mij was. Ik voelde mij nog ongelukkiger en ik ben beginnen drinken, maar stiekem beginnen drinken, of meer op mezelf beginnen drinken.
Als je alleen thuis was?
Als ik alleen thuis was. En dat begon eigenlijk ook wel in het begin, als ik de kinderen moest gaan afgeven, dat ik zoiets had van, zo is het eigenlijk ook wel begonnen, dat ik dan meer begon te drinken.
Ja, moeilijke momenten.
Moeilijke momenten, omdat ik dat toen ook niet wist hoe ik ermee moest omgaan. Mm-hmm. Ik voelde mij heel eenzaam dan.
Had je het van jezelf door, dat je meer begon te drinken?
Nee.
Nee?
Ik had dat wel door, maar ik had niet door dat het een probleem was. Dat ook, ik dacht dat het oké was. Weet je, of? Het is zo, het is mijn moment en ze zijn weg. En dat is ook wat verslaving doet, of wat drinken eigenlijk ook wel met je doet.
Wat zeg je dan tegen jezelf?
Wat zeg ik dan? Op dat moment zeg je niet veel tegen jezelf. Op dat moment is het, ze zijn weg, ik voel mij niet goed, ik ga een glas wijn drinken. Meer niet.
Ja.
Meer echt niet. Ah, nog een glas. Ja, oké.
En begin je dan meer en meer stiekem te drinken?
Toen in het begin nog niet, maar dat begint wel. Ook voor de kinderen bijvoorbeeld. Ja, en voor de vrienden ook wel. Bijvoorbeeld dat ik thuis, ik had afgesproken met de vriendinnen om iets te gaan doen. Dan begon ik thuis al te drinken. Sowieso. Dus eigenlijk als ik toe kwam op hetgeen dat ik moest zijn, waar ik had afgesproken, had ik al gedronken.
Indrinken?
Ja, voordrinken.
Ja. Ja, uit angst om niet genoeg te krijgen? Of
Nee, toen nog niet om niet genoeg te krijgen. Gewoon u slecht voelen en denk ik ga een paar glazen drinken, ik ga mij beter voelen. Mm-hmm. En dat lukt een tijd en dan lukt dat ook niet meer. Er is een tijd geweest dat ik dan begon in te drinken, voordrinken, hoe dat je het ook wilt noemen, dat ik eigenlijk ook begon te bellen, dat ik me niet goed voelde. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk niet meer buiten kwam dan.
Heeft die ontkenning lang geduurd?
Ja, heel lang.
Wat heeft jou ervoor doen zorgen dat je dacht, ik denk dat ik precies een probleem heb? Voor jezelf dan, hè? Want er is nog een verschil tussen het voor jezelf erkennen en het dan naar de buitenwereld toe erkennen?
Ik heb het heel lang voor mezelf ook blijven minimaliseren. Maar na, ben toch ook in twee klassieke opnames ook twee keer hervallen geweest. Dat was het vallen en opstaan. En op een gegeven moment moest ik terug bij mijn ouders gaan wonen met mijn twee kinderen. Ik heb toen op een gegeven moment tegen mijn papa ook gezegd, oké, ik ga nooit meer drinken, ik zweer dat. En ik bedoelde dat ook op dat moment. En ik stond een anderhalf uur later stond ik in het benzinestation om drank te kopen. En toen heb ik echt ook tegen mezelf gezegd, je kunt het niet, je zet te ver, het kan niet, deze kan niet meer. Maar toen was het voor mij ook al vrij uitzichtloos.
Ja, toen waren we al jaren later eigenlijk.
Jaren later, ja.
Liegen hoort er ook bij. Hè?
Liegen, bedriegen, manipuleren, dat hoort daarbij. En je doet dat zonder dat je het door hebt.
Ja?
Toch wel. En je gelooft jezelf ook. Verslaving is een ziekte dat zegt dat je niet ziek bent. Het is niet zo erg met je.
Ja. Ja. Zelfmedelijden, zat dat erin?
Heel veel, ja, sowieso. Heel veel zelfmedelijden. En hoe erger dat het werd, hoe meer zelfmedelijden. Boos worden op heel de wereld. Ook voor jezelf zeggen, oké, je bent in die situatie beland door iedereen, maar je kijkt nooit naar jezelf. Mm-hmm. Je gaat niet meer kijken, wat is mijn aandeel hierin?
Ja.
Nee, dat vergeet je.
Ja. We zitten nog maar in het begin van je verhaal, hè? En er zijn natuurlijk ook mensen in jouw omgeving. Hoe zijn die ermee omgegaan? Hoe moet je daar eigenlijk mee omgaan? Als ik naar de vrouw van Ludo van Kampenhout luister, die zit in een geweldige tweestrijd. Ga je blijven steunen, maar je kan eigenlijk niet meer? Blijf je opvangen? Niet? Moet je afstand nemen? Moet je streng zijn? We gaan daar zo dadelijk even op verder. Eerst Michael Kiwanuka en Hero. Trouwens, je luistert naar Achter de Feiten. Tot 8 uur. Blijf gerust hangen.
My hero. My hero now. My hero. My hero now. I loved you like a father. It's on the music and I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero.
We gaan eens even kijken naar de weg. Ondertussen is er nog hinder op de E17. Van Antwerpen naar Gent, bij het parkeerterrein in Kalken, door een ongeval op de linkerrijstrook. Het gaat ook langzaam naar Antwerpen, op de E17 vanaf Kruibeke, op de E19 tussen Vilvoorde en Mechelen-Noord, en op de A12 tussen Wolvertem en Willebroek, verder ook tussen Aarselaar en Wilrijk, door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Bij Linkeroever is de weg ondertussen wel vrij. En richting Gent ook 15 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En dan vertraag je nog een half uur op de E314 van de Leuven naar Lummen tussen Heverlee en Herend. Daar is maar één rijstrook vrij door werken. Op de binnenring rond Brussel schuif je een half uur aan tussen Machelen en Tervuren. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En dan tenslotte op de buitenring verlies je nog 10 minuten tussen Grimbergen en Jetten en 10 minuten van Vorst tot Beersel.
Op een Alping slaap je goed? Vertrouw er maar op. Alping Nights. Better Days. Achter de feiten.
Ja, we gaan achter de feiten van Antwerpschepen Ludo van Kampenhout, of ik zal zeggen ex-schepen Ludo van Kampenhout, die herviel in september. Schreef een krant, droevig nieuws, hij is terug ziek, schreven ze. Vanessa, jij als, hoe moet ik het nu weer zeggen?
Verslaafde in herstel.
Verslaafde in herstel. Bekijk je dat ook zo als een ziekte?
Ja, sowieso. Ja? Ja, dat heeft wel lang geduurd voordat ik zelf ook kon accepteren dat het een ziekte was. Omdat van zodra ik de toegeving had gegeven, oké, er is iets, ik heb een gigantisch probleem, ik moet er iets aan doen, ben ik ook eerst in die fase gekomen van ik heb het zelf gedaan, het is mijn fout, ik heb dat glas genomen. Maar het is echt wel een ziekte. Ik bedoel, je herprogrammeert je hersenen, ja. Sowieso. En vanaf dat dat gebeurt, is het onomkeerbaar.
Mm-hmm. Ja. Want heel wat mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar als je blijft hervallen, dat is zwak. Maar je moet het echt bekijken als...
Ja, als een... sowieso, maar je mocht je er ook niet achter verstoppen. Het is niet omdat het een ziekte is, dat je reden hebt om te blijven hervallen. Zeker niet. Mm. Nee. Het is een ziekte, een beetje zoals... Je hebt ook suikerziekte, weet ook wat je wel of niet kunt doen. Eigenlijk is dat een beetje met alcoholisme ook, of met verslaving in het algemeen. Sommige dingen weet je, die kan je wel doen, en sommige dingen kan je niet meer doen. Want anders ben je gewoon met je leven aan het spelen.
Mm-hmm. We gaan eens even terug naar Ludo van Kampenhout. En dan heb ik het over een paar jaar geleden, toen die terug hervallen was.
Ja, het is normaal dat als een publiek figuur, als ik een degelijke stap zit, dat dat publieke weerklanken kent. Ja, dat is normaal dat er commentaar geleverd wordt. Soms is die wat overdreven, meestal is die terecht. Dus als publieke figuur moet je daarmee leven.
Ja, hij probeert het te relativeren, maar als publiek figuur, dat is... helemaal niet simpel, hè. En dan moet hij plots, we zijn dan 2 jaar verder, moet hij aftreden. Het gaat maar niet. Door zijn ziekte wordt dan geschreven. Heb jij dat ook zo ervaren op je werk? Kon jij nog functioneren op je werk? Want je werkte voor een reisbureau, samen met je mama eigenlijk.
Ja, ik had samen met mijn mama zelf een reiskantoor. Eigenlijk diep van binnen deed ik dat niet echt super graag. Ik deed ervoor iets anders, maar ben zo blijven volgen. Gewoon uit gemakzucht, puur uit gemakzucht. Mijn mama en mijn ouders er eigenlijk in. Heeft dat eronder geleden, zeker en vast. Ik heb dat lang niet willen inzien. Ik maakte fouten, maar gelukkig was mama er om die recht te trekken. Ja, toch wel.
Dus onder de beschermende vleugels van je moeder eigenlijk?
Ja, maar mama had toen ook nog niet door hoe erg dat met mij was.
Heeft dat lang geduurd?
Toch wel. Ik heb heel lang kunnen zeggen, het echt kunnen verstoppen achter mijn depressie. Ja, mm-hmm. Toch wel. Ja.
Je had een depressie en daar dronk je bij.
Daar ben ik nog meer op beginnen drinken eigenlijk. Ja. Ja. Zelfmedicatie.
Zelfmedicatie, ja.
Maar niet de juiste.
Ja. Ja. En dat je dronk, stak je op je depressie? Of dat het niet meer ging op het werk, stak je op de depressie?
Eigenlijk dat ik moe was, dat ik uitgeblust was. En alles wat er ook maar negatief was rondom mij, tegenover mijn omgeving, liet ik uitschijnen dat dat puur mijn depressie was. Mm-hmm. Maar die wisten niet hoeveel dat ik toen aan het drinken was.
Dat is zelfontkenning.
Tuurlijk, dat zit er lang in. Ja, ja. Heel lang. Ja.
Ja. Oké. Hoe heeft je moeder daarop gereageerd? Want de omgeving heeft het daar heel erg moeilijk mee. Oké, het Schepencollege van Antwerpen, dat vangen ze wel weer op. Maar bij jou, je werkte samen met je moeder?
Ja, eigenlijk tegen dat eigenlijk mijn breekpunt is gekomen, mijn rock bottom, dan werkten wij niet meer samen. Omdat ik ervoor ook al had aangegeven, en ik wil deze eigenlijk niet meer doen. En ik wou ook niet dat mama dat alleen bleef doen. Die wou eigenlijk die afbouwen, maar door mij... Ja, had hij nog meer werk eigenlijk. Mm-hmm. Dus op dat gebied moet ik zeggen van... kan ik niet echt zeggen van... Oei, ik ben mijn job kwijtgeraakt door dat. Nee, het heeft er wel bij meegespeeld. Maar als ik nu zie waar ik nu ben, dat was geen job voor mij.
Ja.
Nee.
Oké. Okay. Ja. Nu, je had ook 2 dochters.
Ja.
Of je hebt ze nog altijd.
Ja, gelukkig wel.
Ja. Nu, naar schatting leven in België 183.000 kinderen onder de 15 jaar met een ouder die een alcoholprobleem heeft. Dat zijn er enorm veel. Jouw 2 dochters waren 6 en 9 toen je een eerste crisisopname had.
Ja.
Tot hun 9e en 12e hebben die eigenlijk een mama met een alcoholprobleem gehad.
Ja.
Hoe hebben ze dat ervaren?
Ja, heel lang...
Kunnen ze daar met jou over praten nu?
Ja, wij praten er heel veel over en open over. Sowieso. Ik heb... Mijn oudste kan bijvoorbeeld voorbeelden aanhalen en zeggen van, mama, weet je toen nog? En dan denk ik, ja, en ik voel dat ook wel. En ik voel die schuld en die schaamte wel komen, maar dat is oké dat ik die voel. En dan zeg ik, oké, ja, schat, ik snap dat jij mij toen afschuwelijk vond. Ik was er toen ook niet als mama. Maar op dat moment had ik niet door dat ik geen goede mama was.
Nee?
Ik vond mezelf nog altijd een hele goede mama.
Weer al die ontkenning?
Ja, ja. En ik bleef mij verstoppen. Ja, totdat je echt een breekpunt krijgt, dat kan soms lang duren. Ik bleef mij ook verstoppen achter... Mijn kinderen, ik zei, ik kan niet weg of ik kan geen lange opnames doen. Of, en mijn kinderen hebben mij nodig.
Mm-hmm.
Ja.
Ook dat was dus weer een uitvlucht, ja?
Ja, onbewust wel. Hè.
Ja.
Ja. Want ik was daarvan overtuigd dat die mij nodig hadden.
Mm-hmm.
Het is pas eigenlijk, als ik in behandeling ben gegaan en in mijn herstel ben gekomen, dat ik besefte van, ik was er wel, maar ik was niet de mama die ze eigenlijk verdienden.
Wat hebben ze daar, denk je, van overgehouden? Of aan overgehouden? Hoe ervaart een kind dat? Hebben ze dat ooit tegen jou verteld?
Heel veel angst en droevig en boos, omdat ze zien van alles gebeuren. Er is een ontkenning van langs mijn kant ook wel wat. Er zijn dingen die dat gebeuren, dat ze eigenlijk op voorhand dingen dat we gepland hadden, die dat niet doorgingen door het feit dat ik te veel had gedronken. Dus mijn oudste zegt ook nog altijd, mama, van eigenlijk heb jij 2 tot 3 verjaardagsfeestjes van mij verpest.
Hoe is dat om dat zo achteraf te horen?
Dat is hard, maar het was wel zo.
Ja.
Ja.
Ik kan mij voorstellen, want je ontkent dat, maar toch moet je ergens die schaamte voelen en voelen van dit gaat niet goed en dat een neerwaartse spiraal is.
Dat
want dan
sowieso,
ga je meer drinken om dat weer op te vangen, dat gevoel.
Ja, sowieso. Je voelt u ontzettend schuldig door wat er gebeurd is een dag ervoor of een paar uur ervoor. Of je voelt u ontzettend schuldig. Je schaamt u eigenlijk voor wie dat je zei. Hè. En dan probeerde, oké, ik ga dat niet meer doen, ik ga dat niet meer doen. En je krijgt dat gevoel niet weg. Je krijgt dat zwaarmoedig gevoel, krijg je eigenlijk niet weg. En de gemakkelijkste oplossing, of de enigste oplossing dat ik toen nog kende, was terug beginnen drinken.
Mm-hmm.
Ja, met de hoop dat ik het nu anders ging doen. Dat is ook wat er gebeurt. Hè. Je start eigenlijk zelf altijd terug hetzelfde. Oké, ik kan maar 1 of 2 glazen proberen te drinken. En je doet dat elke keer opnieuw en je hoopt op een andere oplossing. Maar dat is niet.
Wat heeft jou doen inzien... Dat je echt een probleem hebt, want je hebt je laten opnemen op een gegeven moment.
Ja, eigenlijk, de eerste 2 opnames heb ik nog half in ontkenning gedaan. Hè? Sowieso, ja. Ja, heb ik toch nog altijd proberen te verstoppen naar mezelf, naar de buitenwereld. Van, ja, ik ben depressief en er is veel gebeurd in mijn leven. Want dat is ook, hoe erger je verslaving, hoe meer zelfmedelijden dat je ook wel krijgt.
Dan helpt het waarschijnlijk ook niet.
Tuurlijk niet. Als je de wil niet hebt om te stoppen volledig, helpt het niet.
En daarvoor heb je eerst erkenning nodig van jezelf.
Ja.
Eerlijkheid van, ik heb echt een probleem en ik wil het echt, anders werkt het niet.
Ja, en ook kunnen toegeven dat je het niet alleen kunt.
Ja.
Je wilt het alleen oplossen en ik kan dat wel alleen en ik heb niemand nodig.
Dat was zo gevaarlijk voor mensen met veel trots.
Tuurlijk. Dat is ook een hele moeilijke voor mensen die dat hun ego niet kunnen loslaten, dat in behandeling komen. Omdat die willen het op hun manier blijven doen. Maar op een gegeven moment, ik heb tegen mezelf gezegd, oké, je zegt nu al 3 of 4 jaar op je eigen manier aan het doen en zie waar dat je nu zit.
Ja.
Ik denk dat het tijd is om hun eigen wil eens niet meer te volgen en eens te luisteren naar de anderen die dat u willen helpen.
Ja, en er waren veel mensen die jou wilden helpen. Gelukkig maar. Eentje daarvan zit hier bij ons in de studio. Want hoe is het om daarnaast te staan, om dat te zien gebeuren. Iemand in ontkenning te blijven zitten. Wat moet je dan doen? Trek je je handen daarvan af of niet? Dat is voor zo dadelijk.
Radio 1. Achter de feiten.
You say you don't like the music on the radio. The people, they try too hard to be original. We could get away, away. This.
Jeune, moi j'ai glandé tout l'été. Rien à faire, la météo m'a beaucoup aidé. J'aimerais sortir avec cette meuf, j'attends qu'elle me dise oui. Je te kiffe plus que FIFA 18. C'est nous les plus fous, c'est nous les beaux gosses. Ta maman m'écoute entre deux injections de Botox. Donald, on t'aime pas, t'es qu'une pourriture. Gigi Kaba et tout dit, c'est la coulisse.
We could get away. This is not a
télé, elle ne parle que de choses terribles. Je la rallume que pour voir le foot et ma série.
Ouais.
J'ai RDV,
quoi?
J'ai mis des Nike et un polo neuf. Elle s'en fout que j'ai des milliers de followers.
Ouais.
Elle est vraie, elle est fraîche, elle est groovy.
Groovy.
Je remercie le ciel de l'avoir trouvée. Baby, baby, toi et moi c'est pour la vie. Excepté ce soir, je serai avec mes potes toute la nuit.
This is not a pop song, honey.
On va le faire, on va le faire.
This is what the cool kids like.
On va le faire, on va le faire.
Cool kids like. Can you feel the beat? It's funky.
On va le faire, on va le faire.
Yeah, this is what the cool kids like.
On va le faire, on va le faire.
Cool kids like. This is not.
All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder.
Dat is echt een schitterend album, dat nieuwe van Lana Del Rey. Dit was Doing Time. Je luistert naar Achter de Feiten. Achter de Feiten eigenlijk van het vertrek van de Antwerpse schepen Ludo van Campenhout. Hij is al een tijdje alcoholverslaafd. En hij moest vertrekken, hij kon zijn job niet meer staande houden. Maar hoe ervaart een alcoholverslaafde zijn verslaving? En hoe ervaart zijn omgeving dat 8% van de Vlamingen krijgt in zijn leven te maken met een alcoholprobleem? En dan is er nog zo'n heel netwerk van mensen die dat met leden ogen zien gebeuren. Bij mij in de studio zit Vanessa. Vanessa is ondertussen 4 jaar sober. Wel een paar keer opgenomen. De laatste keer heeft dus echt goed geholpen. En dan is er haar goede vriendin, Babs van de Nestdag. Babs.
Hallo.
10 jaar, goed bevriend, via school leren kennen. En dan moet je toch ergens gemerkt hebben, er is iets niet in de haak.
Absoluut. Maar zeker in het begin ga je mee naar verhaal, bijvoorbeeld over de depressie, het emotionele. En af en toe een glas kan wel. Zo was het ook na de eerste opname. Maar op een gegeven moment zie je toch van, hier klopt toch iets niet.
En hoe zag je dat?
Ja, haar manier van doen. Vanessa was altijd onderweg. Het heel rusteloze ziel. En ja,
maar
op een gegeven moment... op een gegeven moment zie je toch dat ze zich anders begint te gedragen. En wat voor mij vooral de doorslag telkens gaf, was het mondwater.
Mondwater?
Ja.
Want je ging altijd nadat je gedronken had, Vanessa, dan spoelde je met mondwater of zo.
Ja, dat is waar. Ik was dat vergeten.
Ja.
Ik had van alles in mijn auto zitten.
Ja. Ja. Echt?
Ja, dat is waar. Al die trucjes. Ik was dat vergeten. Ja.
Mm-hmm. En daarin heb je het gemerkt. Dan dacht je dan, oké, dan heeft ze gedronken.
Ja, absoluut. Ja.
Dus en... je zag niet altijd dat ze gedronken had.
Nee.
Dat kon jij goed verbergen,
nee,
Vanessa.
Nee, dat kon ze zeer goed verbergen. Ja. Absoluut, ja.
Toch heel lang, heel lang. Op het laatste niet meer.
Nee, op het laatste was het overduidelijk, maar zeker in het begin zag je dat niet altijd aan haar.
Ja, en wat doet dat met jou als je het dan wel merkt?
Goh,
wat moet je dan doen? Spreek je haar erop aan?
Dat is heel moeilijk. Vooral omdat Vanessa zelf telkens ontkende dat er een alcoholprobleem was. Als je haar erover aansprak, ging het dan eerder over de depressie. Absoluut, dat zat er ook mee tussen, het emotionele. Mm-hmm. Maar het drankgebruik werd geminimaliseerd.
Ik kan me inbeelden dat als jij een wijntje uitschenkt of Vanessa komt langs bij jou, durf je dan nog, ga je dan plots fruitsap drinken? Mm-hmm. Of...
Nee. In het begin ga je daar gewoon nog in mee, maar absoluut, na een tijdje, als je merkt dat het echt uit de hand loopt, dan probeer je dat wel te vermijden.
Ja.
Maar,
heb je haar daar vrij snel over aangesproken?
Oh, nee.
Taboe?
Ik denk... je gaat zelf mee naar haar verhaal. Je wil haar ook geloven. Alhoewel dat er ergens in je achterhoofd een belletje rinkelt van... nee.
En als je beseft dat het echt een probleem is, wat doe je dan?
Ja, wat doe je dan? Hè?
Wat heb jij gedaan?
We zijn er veel te lang in meegegaan, maar... We hadden een brede vriendenkring. Iedereen merkte dat het te ver ging met Vanessa. Dus je spreekt daar er wel over aan. Maar zolang dat zij zelf niet wou inzien dat het echte probleem was, sta je eigenlijk machteloos.
Mm-hmm. Ja. Maar het is wel geleidelijk aan erger en erger geworden.
Ja.
In die zin dat ze bij jou kwam logeren, dat je ze mee...
Ja.
Opving in huis?
Absoluut. De kinderen en Vanessa waren kind aan huis. Zeker naar het einde toe voel je jezelf ook van, dit gaat niet meer.
Ja.
Je wilt haar helpen, maar eigenlijk help je haar juist niet door haar op te vangen en mee het probleem te minimaliseren.
Is dat zo? Moet je als vriend of vriendin of broer, zus, moeder, wie dan ook, moet je afstand nemen?
Ik denk het wel.
Ja?
Het is... Eigenlijk pas vanaf dat moment dat we met z'n allen hebben gezegd van Vanessa, nu gaat het echt niet meer, wij kunnen nu niet meer helpen. Dat Vanessa pas echt heeft beseft of is gaan inzien van nu is het echt 5 na 12 eigenlijk.
Was dat zo, Vanessa?
Ja, toch wel. Allee, inzien. Heb ik dat toen direct ingezien? Nee, maar ik weet wel, iedereen zei het ook. Dus het kon ook niet meer ontkend worden. Ik bedoel, de dingen die ik deed, die vloeiden eigenlijk uit mijn drankgebruik eigenlijk wel. Dus ik viel van de fiets. Mijn kinderen hebben twee keer babs moeten opbellen als ik beneden aan een trap lag. Helemaal in paniek. Je kunt dat niet blijven ontkennen. Toen ze mij erover hebben aangesproken, hadden eerst nog wat in weerstand. En het gemakkelijkste is dan om zo'n beetje afstand van hun te gaan nemen. Gelukkig hebben ze toen ook mijn ouders ingeschakeld. Op een gegeven moment, omdat ze ook zeiden van deze kunnen wij niet meer alleen aan. Dan is mijn familie ingeschakeld. Mm-hmm. Ik weet toen dat ik nog met mijn andere beste vriendin belde en dat hij op een gegeven moment dat ik zei van just moet ik terug opgenomen worden? En dan zei hij, ja, Vanessa, moet ik erop zien? En dan begon ik eigenlijk een beetje weer in mijn zelfmedelijden te wentelen. En dan zei hij van, ga je nu stoppen met slachtoffer uithangen? Het is tijd om eens een held te gaan uithangen. En mijn reactie was, ik gooi een telefoon op. Ja.
Aha. Ja. Maar wat heeft dan voor jou de doorslag gegeven? Zijn mensen zodanig zich gaan terugtrekken dat jij dacht, nu moet ik veranderen? Of wat was voor jou, wat was de ommekeer?
Er was geen uitweg niet meer, sowieso niet. Dus ik wist ook, daar waar ik nog een laatste houvast had eigenlijk, dat was weg. Dat was sowieso weg. Iedereen had ook gezegd, van is dat tot hier en niet meer? En ik zeg het en dan, oké, nog even proberen. Ik had toen ook iemand in mijn leven dat wel belangrijk was voor mij, maar dat eigenlijk ook door mijn verslaving eigenlijk vrij is misgelopen. Dus ik had zo iedereen rondom mij die dat ik wist dat mij ook gewoon doodgraag zagen, die dat zei, van het kan niet meer.
Maar al die mensen die nu aan het luisteren zijn, die denken, hoe moet ik daarmee omgaan? Mijn dochter, mijn broer, mijn partner, mijn beste vriendin.
Confronteren. Niet meegaan, confronteren.
Maar dat gebeurt inderdaad al heel vaak. Soms heb je de vraag van, moet ik hem of haar zo diep laten gaan,
ja.
Dat hij zelf vanzelf opstaat en zegt, goed, nu kan het niet meer?
Ja, ik zat zo diep dat ik eigenlijk niet meer wou leven. Ik wou niet meer. Ik weet dat mijn ouders woonden in Schoten en we moesten een brug over. En ik dacht, dan, eigenlijk wil ik gewoon hier aan de brug springen.
Dat is als goede vriendin wel een heel moeilijke vaststelling. Als omgeving weet je niet hoe ver moet ik nog gaan, want je bent heel erg bezorgd.
Tuurlijk, die zijn ook angstig altijd, die zijn bezorgd. Die willen altijd opnieuw in u geloven, maar elke keer verbreekt u belofte eigenlijk.
Maar moeten ze zo hard met jou zijn?
Ze moeten keihard zijn, eigenlijk wel. En keihard. Dat is heel moeilijk. Hè? En je kunt ook gewoon, dat is hetgene dat ik nu ook weet en dat meeste effectieve is gewoon, oké, tot hier, nu niet meer. We gaan onszelf beschermen tegenover u.
Ja, maar bij de druglijn bijvoorbeeld zeggen ze, het is heel zwaar, maar één gouden raad, hoe rauw die ook kan klinken, blijf volhouden en zorg dat je klaarstaat.
Klaarstaat als ze de juiste weg willen kiezen. Maar niet als ze bijvoorbeeld elke keer, ik zou maar zeggen, ik bleef daarin zitten en ik zou elke keer terug naar babs hebben gebeld voor mijn kinderen of mijn kinderen babs zou bellen, terwijl ik weer was gevallen. Op een gegeven moment moet zij zeggen stop. Vanessa, stop, omdat het verslaafde stuk in mij weet dat. Oké, als er nu iets gaat gebeuren, die of die staan nog wel voor mij klaar.
Mm-hmm. Je moet echt aan je lot worden overgelaten, maar toch, dat netwerk is heel belangrijk. Als je ervoor wil gaan, dan staan we er voor jou.
Dan staan we er wel voor jou. Ja, op een liefdevolle manier zeggen. Ja.
Daar gaan we zo dadelijk over verder. Trouwens, wie aan het luisteren is en je kent die tweestrijd maar al te goed, je mag altijd reageren via de M&M-app of 5680. Eerst Tegan en Sarah en Back in Your Head.
I just want that.
Back in Your Head van Tegen en Sarah. Eerst even naar het... De weg, sorry. Je vertraagt nog 20 minuten op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Heverlee en Herent. Daar is maar één rijstrook vrij door werken. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar is de weg weer vrij.
Radio 1. Achter de feiten.
Bij mij in de studio Vanessa is... hoe lang is het precies geweest dat je een verslaving had? Je hebt het nog altijd natuurlijk.
Hoe lang? Eigenlijk heel explosief en heel excessief was eigenlijk 3 jaar aan een stuk.
3 jaar aan een stuk.
Dat ik er echt mee gevochten heb. Wel niet in ontkenning
hervallen,
zat.
Niet hervallen.
Ja.
We kijken natuurlijk achter de feiten van Ludo van Kampenhout. Dat is... heel moeilijk voor heel veel mensen. 8% van de Vlamingen krijgt ermee te maken. Maar hoe ervaar je dat als je er zelf middenin zit? Hoe ervaart je omgeving dat? We hebben er al heel wat over gepraat. Maar hoe stop je er ook mee? Want op een gegeven moment, nu 4 jaar geleden, heb jij je laatste glas gedronken. Vanessa, meer dan 4 jaar geleden. En het was pas in Zuid-Afrika dat je bent kunnen afkicken. Wat was dan het verschil met België?
Ik was kinder en ik was weg van alles en iedereen. Dus ik kon mij ten eerste ook niet meer verstoppen. Ook niet van, ik moet bij mijn kinderen zijn. Want dat is iets dat ik elke keer wel klaar kreeg in een klassieke opname. Dat ik toch wel een of andere privilege kreeg. Van, je mocht wat vroeger gaan, je mocht dat toch wel doen.
Ja, je kan het ook goed uitleggen, hè.
Ja, dus mijn mama zei dat toen ook wel. Nee, die doet dat weer. En ik had zoiets, maar en in Zuid-Afrika was dat niet mogelijk. Ik zat toen ook wel zelf heel diep. Dus ik wou ook niet meer. Ik wou echt niet meer. Maar ik wist ook niet wat ik ging doen.
Maar je wou niet meer...
Ik wou eigenlijk niet meer leven, ook niet meer, omdat het uitzichtloos voor mezelf was geworden.
Ja.
Maar ik had 2 dochters, dus ik ben eraan aangekomen en dan heb ik, wat ik daarnet zei, van oké, ik ben hier nu en ik heb gezegd, zeg mij wat ik moet doen, zeg mij gewoon wat ik moet doen. Dus er was een enorme wil deze keer wel om daar toch te proberen uit te geraken en uit die hel te geraken, want je ziet geen enkel lichtpunt niet meer, alles is zwart gewoon.
Mm-hmm. Zo diep zat je.
Ja.
Was er ook een verschil in aanpak daar dan hoe ze het hier in België aanpakten? Moest je daarvoor naar een dure afkikkliniek in Zuid-Afrika of kan je dat hier ook klaarspelen?
De aanpak hier is wel
hoop,
anders, denk ik. Ja, je kunt dat wel doen, sowieso. Zelfhulpgroepen doen ook wel, omdat je daar ook wel heel snel... dingen herkent bij anderen, maar als je hier gewoon een klassieke opname gaat doen, heb je de neiging om toch nog te liegen en te manipuleren. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb in mijn 2 opnames dat ik had, en ook in die ambulante opname, ben ik eigenlijk blijven liegen en ontkennen. En als ik eigenlijk kinder was, werkte ik ook met iemand samen met ervaringsdeskundigheid en die zag los door mij.
Mm-hmm.
Ik kon niet meer liegen. Of ik had ook op een gegeven moment niet meer door dat je aan het manipuleren zijn en zei, je doet het weer. Ik doe niks. Ja, toch wel. En dan begin je erover na te denken. Ik ben eigenlijk toch wel op een vrij manipulatieve manier bezig.
Ja.
Ja, dat was voor mij belangrijk.
We gaan nog eens even naar onze Antwerpse schepen. Hè? Want die is niet in Zuid-Afrika gaan afkicken, maar wel in Curaçao. En dan kwam hij terug en dan zei hij dit. Nee, niet het verkeer natuurlijk, maar wel dit.
Denkt u dat u ooit nog zal hervallen?
Nee, ik ga ervan uit van niet. Dat is de bedoeling. Maar... men heeft daar wel geleerd om voldoende kritisch en zelfkritisch te blijven.
Hij ging ervan uit van niets, maar toch enigszins kritisch. Dat herken jij ook, hè?
Ja, sowieso. Maar bij mij zat er een enorme angst in als ik terug hier in België was. Sowieso. Ik was heel bang.
In jezelf de patroon terug.
Ja, heel, heel, heel bang. Ja, ja. Dus ik heb echt wel de nodige nazorg gehad. Ik ben direct zelfhulpgroepen beginnen doen. Omdat ik heel angstig was, omdat... Als je eruit komt, kom je eigenlijk uit een periode dat je zelf ook niet meer kunt vertrouwen. Want je zegt op een gegeven moment, ik wil niet meer. En je meent dat ook op dat moment. En 2 uur later is het terug aan het drinken. Dat is heel gek, ook voor jezelf, om dat te zien. Dus ik was heel bang. Want...
Maar wat maakt het verschil dan? Want ik ken ook heel veel, toch een paar mensen die echt opname na opname zeggen, ik wil ook echt, en het lukt niet.
Wat is het verschil? Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb mij volledig gegeven. Ik heb ook alles gezegd wat ik moest doen. Ik heb geen enkel poortje niet meer opengelaten.
Dichtgelaten?
Ik heb het niet meer opengelaten. Dus ik heb alles dicht gedaan. Vanaf dat je eigenlijk nog maar 1 millimeter eigenlijk openzet of iets dat gevaarlijk kan zijn, dat je weet voor je herstel, dan zit de poort gewoon wagenwijd terug open.
Mm-hmm.
En dat is iets dat ik nu nog moet doen. Ik moet mezelf... checken. Moet zien, hoe zit ik erbij? Waar zit ik mee als ik een onrustig gevoel heb? Van waar komt dat? Wanneer is dat? Waar komt dat?
Dat netwerk ook, hè? Want je leven moet je eigenlijk helemaal opruimen. Niet alleen beginnen met het alcohol laten staan, maar je moet toch echt met je twee voeten in het leven staan en dat graag leven. Een mooi netwerk hebben om mee te beginnen misschien.
Ja, sowieso, maar soms is dat er ook wel niet. Maar het is, je moet volledig een nieuwe manier van leven creëren, sowieso. Een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van gedragingen, omdat het zijn ook heel veel gewoontes. Een verslaving is soms ook een gewoonte. Oké, we zijn hier, we zijn daar, dat hoort erbij. Dus je moet nieuwe associaties gaan aanmaken. Ik ken heel veel mensen dat zeggen, oké, festival is niet meer voor mij, want ik kan niet meer drinken. Ik heb dat met mijn vriendinnen gedaan, ik vond het fantastisch. Ik was natural high, zei ik dan. Dus ik heb dat opnieuw leren doen en ik vond dat fantastisch om te doen. Maar sommige mensen zijn ook angstig om dat te gaan doen, omdat ze denken dat is te gevaarlijk. Na een tijd, ik ga niet zeggen na 2 maanden dat je dat moet gaan doen, maar na een tijd wel. Hè.
En dan terug het plezier in je leven gaan opbouwen.
Tuurlijk wel, ja. En ik heb ook, als ik in mijn laatste opname zat, heb ik ook terug wel het licht gezien en lichtpuntjes en lichtpuntjes kunnen aanmaken. En oké, het leven is het wel waard. Het leven is wel waard om ervoor te gaan. Ja. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mezelf.
Ja, twee jaar, de eerste 2 jaar zijn blijkbaar heel erg moeilijk om door te komen, omdat je je leven helemaal opnieuw vorm moet geven. Hè?
Mm-hmm.
Ja. Oké, Vanessa, dank je wel. We gaan hier zo dadelijk nog heel kort op door, maar even wat luchter doorlaten, dat is soms nodig. Zijn ook mensen aan het reageren? Eerst Kid Creole en de Coconut. Kid Creole en de Coconuts. Ondertussen zijn er heel wat mensen aan het reageren. Want ik zit hier met Vanessa, iemand die herstellende is van een alcoholverslaving. Naar aanleiding van Ludo van Kampenhout, het vertrek. En haar beste vriendin, die is blijven steunen, ook al was het moeilijk. Maar toch op een gegeven moment heeft moeten zeggen, nu is het klaar. Absoluut. Ik ben er niet meer voor jou. Tot je je herpakt. Iemand reageert en zegt, vrienden en vriendinnen, allemaal goed en wel, maar die zitten niet dagelijks met die partner. Hoe moeten die ermee omgaan? Want als je er helemaal alleen voor staat met een dronken vrouw en 2 kinderen, dat is niet simpel. En dat snap ik ook. Bijvoorbeeld Frida Matthijs, dat is professor psychiatrie aan de UZ Brussel, die schreef een boek, Leven met een verslaafde, en die zegt, herval hoort bij verslavingen, maar ik zal nooit partners veroordelen als ze dit niet meer trekken. Dat is echt heel belangrijk om te weten, Vanessa.
Maar dat klopt ook wel, omdat op een gegeven moment moet je ook voor jezelf gaan kiezen, omdat je volledig meegaat in het verhaal. In heel je leven wordt eigenlijk geleid door de persoon met de verslavingsproblematiek. Dus zelf, je hebt geen leven niet meer. Op een gegeven moment moet je stoppen en als het echt blijft duren, afhankelijk van wat er natuurlijk ook allemaal gebeurt, doordat er iemand dronken is of zijn gedragingen, moet je gewoon zeggen, hier stopt het, ik kan niet meer. Je moet voor jezelf, hoe graag dat je die persoon ook ziet.
Ja, maar ja, je had op dat moment geen partner, maar jij weet wel als therapeut, want je ondersteunt nu mensen met een verslavingsproblematiek, meer ondersteuning voor naasten, zeg je. Dat is zo belangrijk.
Ja, sowieso. Dus
veel steun voor mensen met een verslaving, maar die naasten.
Er is bijna niks hulp voor naasten, eigenlijk. Als we hier gewoon in België een klassieke opname gaan doen, of een crisisopname, dan wordt de familie, denk ik, niet altijd erbij betrokken, omdat je eigenlijk ook nog mee het beroepsgeheim ziet. Maar dat is mijn werk. Wij proberen zelf... ik heb bijvoorbeeld bij ons is er een familiegroep voor iedereen. Iedereen dat bijvoorbeeld iemand bij zich, dicht bij zich heeft met een verslavingsprobleem, is daar welkom. Dat die ook eens kunnen ventileren. Dat die ook eens kunnen zeggen van, ik heb dat meegemaakt met mijn zoon, met mijn partner. Hoe was dat bij jullie? Hoe ver moet ik hierin meegaan? Dus die dat ook adviezen aan elkaar kunnen geven. Hetzelfde wat ik bijvoorbeeld...
Begin daarover te praten, want dat is nog altijd een taboe. Hè?
Het is daar, maar als ze op die familiemeetings zijn, waar ze eigenlijk, of waar ze voor familie naast iets doen, kunnen ze er wel eens over praten. Want ze durven er met andere mensen niet over praten.
Ja. Ik heb hier ook een bericht gekregen van iemand die ook al 4 jaar nuchter is. En die zegt, maar wat ik nog niet heb gehoord in deze uitzending, het is soms zo moeilijk om nee te zeggen tegen een pintje of een wijntje, want je lijkt wel abnormaal als je een pintje weigert. Ja, mensen, stop daar eens mee alsjeblieft met dat te doen.
Ja, dat is echt ook wel. Ja. Vroeger zelfs, in het begin was het zelfs als je op een receptie kwam, dan stond er zelfs nog niks van water op of zo. Ja. En nu geef ik mijn glas, ik doe dat direct weg.
Ja. Mentaliteitsverandering in de maatschappij.
Ja.
Vanessa, dankjewel om je verhaal te delen. Beste vriendin Babs ook, dankjewel voor vandaag.